We hebben een mooie themazin, hè? Ik heb, omdat we op vakantie waren, geen powerpointje bij gemaakt, maar daarom herhaal ik hem nog maar even voor jullie. Ons thema is de Heer in ons midden of niet? En ik denk, degenen die hier vorige week waren, dat jullie dat ook wel echt mochten ervaren, dat hij er was. En zelf waren we dus op vakantie en we doen dat zo eens in de anderhalf jaar ongeveer, dan gaan we met mijn schoonfamilie op vakantie en dan huurden we een aantal huisjes bij elkaar in een huisjespark. En dan zijn we voor een weekje buren van elkaar. Terwijl we normaal gesproken door het hele land verspreid wonen, zijn we buren. We ontmoeten elkaar, we eten met elkaar, we hebben het gezellig met elkaar. En het hoogtepunt van die week is altijd dat we dan uit eten gaan met z'n allen. Dan komen ook de mensen die niet bij die vakantie er zijn, de studenten en sommigen die niet het zien zitten om de hele week met ons op te trekken. Komen allemaal en dan gaan we met elkaar uit eten. En dit keer was dat ter ere van mijn schoonvaders 84ste verjaardag. En we gingen naar een restaurant met elkaar. En wat ik dan zo mooi vind, is dan als we dan allemaal aan zo'n hele lange tafel zitten. Ik geloof dat ze met z'n 28 waren. Dan staat mijn schoonvader op. En hij is dus 84 geworden. Hij is, het wordt echt wel een oude man. Hij is niet zo groot. Maar hij, met krachtige stem gaat hij ons dan voor in gebed. Midden in dat restaurant, zo'n groot wokrestaurant, alle mensen lopen heen en weer, dat maakt niet uit. Hij staat daar en met krachtige stem bidt hij. En hij begint zijn gebed altijd met, lieve Vader in de hemel, wij danken u. En toen ik daar zat, dan dacht ik, oh wat is dit mooi. Hoe we hier als familie bij elkaar mogen zijn, we gaan zo'n gezellig eten met elkaar. Maar mijn schoonvader neemt dit moment God centraal te stellen, om hem te danken, om zijn liefde naar hem te uiten. Hij begint altijd met, lieve Vader, en dat is geen standaard zin, ja misschien ook, maar het is ook een gemene zin, waarin hij zijn liefde naar God echt kan uiten. En is zo dankbaar, deze man is zo blij met zijn familie en hij geniet daar zo van als we allemaal bij elkaar zijn. En hij is zich zo bewust van, hé, dit heb ik niet zelf gedaan, maar dit heb ik van God gekregen. En we hebben zijn zegen nodig. En ik dacht, eigenlijk past dat wel heel mooi bij het hoofdstuk wat aan de beurt is deze keer. Het gaat namelijk over een schoonvader. En toen ik het hoofdstuk las, we zijn toegekomen aan hoofdstuk 18 van Exodus. Toen dacht ik, wat mooi, dit is ook een hoofdstuk waarin God in het middelpunt wordt gezet. We hebben een aantal hoofdstukken gehad met heel veel moeite, heel veel strijd, met ook overwinning. We zijn begonnen de doortocht door de Rode Zee. Enorm spannend verhaal, heel veel actie. Maar ook met Gods grandioze redding aan het einde. Corrie heeft gesproken over alle tekorten die er waren bij het volk. Tekort aan water, tekort aan eten, tekort aan vlees. Ze hadden overal niet genoeg van, maar God voorzag. God was de voorziener. Simon sprak vorige keer over de strijd tegen Amalek. Weer ging het niet vanzelf. Weer was er strijd, weer was er moeite, maar weer gaf God de overwinning. En nu in hoofdstuk 18 komt het volk in wat rustiger vaarwater. Ze zijn al hun problemen voorbij en ze strijken neer ergens vlak bij de berg Sinaï. En Jethro, schoonvader van Mozes, ik denk dat jullie hem kennen. We hebben het over hem gehad, ook toen we de vorige serie over Exodus deden. Mozes trouwde met de dochter van Jethro. Jethro was een priester van Midian. De Midianieten, dat was een volk wat in de verte nog wel afstamde van Abraham. Van Abraham en zijn vrouw Ketura. Maar waarschijnlijk dienden ze niet die ene God, maar hadden ze een veelgodendom. En Jethro was daar priester. En Mozes kwam daar terecht toen hij vluchtte uit Egypte. Trouwde met de dochter van Jethro. Hij werd daar warm onthaald in de familie. En hij trouwde met Zippora, kreeg twee zonen. En ging daarna weer terug naar zijn eigen volk. Om ze uit Egypte te halen. Jethro gaf hem toen zijn zegen mee. En nu zien we Jethro weer verschijnen. Jethro heeft vanuit de verte gehoord wat het volk allemaal heeft meegemaakt. Blijkbaar had Mozes ondertussen, toen het hem erg heet onder de voeten, werd zijn vrouw en zijn twee zonen teruggestuurd naar hun vader, schoonvader, zijn schoonvader. Nu denkt Jethro, dit is het moment om Mozes zijn vrouw en zijn kinderen terug te brengen. En dit is het moment om Mozes te ontmoeten. Ik lees Exodus 18, vanaf vers 5. Het is een flinke end, ik lees door tot vers 24. Toen Jethro, de schoonvader van Mozes, met diens zonen en diens vrouw bij Mozes in de woestijn kwam, bij de berg van God, waar Mozes zijn kamp had opgeslagen, liet hij tegen Mozes zeggen, ik, je schoonvader Jethro, kom naar je toe, met je vrouw met haar beide zonen die bij haar zijn. Toen ging Mozes naar buiten zijn schoonvader tegemoet. Hij boog zich en kuste hem. En ze vroegen naar elkaars welstand en gingen de tent binnen. Mozes vertelde zijn schoonvader alles wat de Heere ter wille van Israël met de farao en de Egyptenaren gedaan had. Al de moeite die hun onderweg getroffen had en hoe de Heere hen gered had. Jethro verheugde zich over al het goede dat de Heere aan Israël had gedaan. Dat hij het gered had uit de hand van de Egyptenaren. En Jethro zei, gelooft zij de Heere die jullie gered heeft uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van de farao. Die dit volk van onder de hand van de Egyptenaren gered heeft. Nu weet ik dat de Heere groter is dan alle goden. Want in de zaak waarin zij overmoedig handelden, stond hij boven hen. Toen nam Jethro, de schoonvader van Mozes, voor God een brandoffer en slachtoffers. En Aaron en al de oudsten van Israël kwamen erbij om voor het aangezicht van God de maaltijd te gebruiken met de schoonvader van Mozes. Het gebeurde dan de volgende dag dat Mozes zitting hield om recht te spreken over het volk. Het volk stond voor Mozes van de morgen tot de avond. Toen de schoonvader van Mozes zag wat hij allemaal voor het volk deed, zei hij, wat betekent dit wat je voor het volk doet? Waarom houd je alleen zitting terwijl heel het volk van de morgen tot de avond tegenover je staat? Toen zei Mozes tegen zijn schoonvader, omdat het volk naar mij toekomt om God te raadplegen. Wanneer zij een zaak hebben, komt men daarmee naar mij en oordeel ik tussen de een en de ander. Ik maak hun de verordeningen van God en zijn wetten bekend. Maar de schoonvader van Mozes zei tegen hem, wat je doet is niet goed. Je zult er zeker aan bezwijken, zowel jij als dit volk dat bij je is. Want dit is te zwaar voor je. Je kunt dit niet alleen doen. Luister nu naar mijn stem. Ik zal je raad geven en God zal met je zijn. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en jij moet de zaken voor God brengen. Je moet hun de verordeningen en de wetten voorhouden en hun de weg bekendmaken waarop zij moeten gaan en het werk dat zij moeten doen. Jij echter, jij moet daarnaast onder heel het volk omkijken naar bekwame mannen, godvrezende, betrouwbare mannen die een afkeer hebben van winstbejag. Je moet leiders over 1000, leiders over 100, leiders over 50 en leiders over 10 over hen aanstellen. Zij moeten altijd over dit volk oordelen. Maar laat het zo zijn dat zij elke grote zaak bij jou brengen en zelf over elke kleine zaak oordelen. Maak het zo voor jezelf lichter en laat hen die last samen met je dragen. Als je dit doet en God het je gebiedt, dan zul je staande kunnen blijven. En zal dit hele volk ook in vrede naar zijn woonplaats gaan. Mozes luisterde naar de stem van zijn schoonvader en deed alles wat hij gezegd had. In het verhaal zijn 3 gebeurtenissen. Eerst heb je het hartelijke weerzien tussen Mozes en zijn schoonvader en hun ontmoeting, het bijpraten. Dan is er een maaltijd, te midden van de oudste ook van Israël. En als derde is er het advies wat Jethro aan Mozes geeft. Ik wil al die 3 punten waar ook even met jullie naar kijken. Wanneer Jethro aankomt bij Mozes, wordt zijn bezoek al aangekondigd. Mozes gaat hem tegemoet en het is een heel hartelijk weerzien. Ik denk wel dat het heel fijn is voor Mozes nadat hij zo'n periode aan de leiding van het volk had gestaan. Een hele intensieve tijd dat hij nu zijn familie ontmoet. Een heerlijk samen zijn. Even ontspannen, even bijkomen. En ook alle verhalen even kunnen vertellen aan iemand die er niet bij was geweest. En ik vind dat Mozes dat op een bijzondere manier doet. Wanneer hij vertelt over wat ze hebben meegemaakt, vertelt hij niet over zichzelf. Maar hij is zo onder de indruk wat God heeft gedaan voor hem en voor het volk. Hij is zo vol van God dat hij praat. Hij praat over wat God heeft gedaan. Er staat, hij vertelt over de redding van de Heere. Over de voorziening van de Heere. Hij stelt niet zichzelf centraal in wat hij zegt, maar hij stelt God centraal. Dit is wie God is. Dit is hoe God redt. En wat dan ook bijzonder is, hoe Jethro daarop reageert. Hij zegt niet, oh, dat is mooi voor jullie, dat is fijn. En hij verheugt zich samen met Mozes in de redding die God gegeven heeft. Hij is onder de indruk van wie God is. Hij gaat God prijzen, hij roept het uit. Hij prijst God om wie hij is. En ik denk dat Mozes misschien wel met hem heeft meegedaan. Dat ze samen even hebben staan juichen. Yes, Heer, dit is wie u bent. Dit is wat u gedaan heeft voor ons. En dan zegt Jethro, hij was priester van Midian, hij kende vele goden, was bekend met godsdienst. En zegt, de Heere is de Almachtige, hij is de God boven alle goden. Hij erkent dat de Heere God is. En ik dacht, wat bijzonder is deze ontmoeting. En hoe dit informatie uitwisselen eigenlijk met elkaar gaat. Want God staat hierin in het middelpunt. En ik denk niet dat Mozes er nou speciaal op uit was om te gaan evangeliseren. Om zijn schoonvader nou eens te bekeren. En toch dacht ik, het is wat er gebeurt. Omdat Mozes zo vol is wat God doet in zijn leven, vertelt hij daarover. En komt Jethro tot de erkenning, de Heere is God. Hij is de Almachtige, hij is de Redder. En ik dacht, wat is dat mooi als wij ook zo vol zijn van onze redding, over wat God voor ons heeft gedaan. Wanneer we familie ontmoeten, wanneer we mensen ontmoeten die we spreken, weet ik waar of wie, op ons werk of op vakantie. Dat in wat we vertellen over onszelf, over wat we hebben meegemaakt, dat we niet daarom onszelf centraal stellen, maar dat we vertellen wie God voor ons is, wat hij voor ons doet. Mozes vertelde geen theorie. Hij vertelde geen theorie over hoe God kan redden. Nee, hij vertelde wat hij zelf recent had meegemaakt. Dat verlang ik, om God zo centraal te stellen in de ontmoetingen die ik heb. Maar in de praktijk is het soms nog best wel lastig, merk ik. In de zomer was ik met de meiden, als de jongste twee, was ik aan het kamperen op de Koerberg hier in Heerde. Het was snikheet en je maakte er wat van met elkaar. En er kwamen buren naar me toe en die maakten even een praatje, maar die zeiden, wij vinden het zo knap wat jij doet. Dat je met jouw lijf toch zo met de kinderen gaat kamperen, dat je met ze speelt, dat je van alles doet en dat je niet passief in een stoel zit. Want wij hebben een schoonzus en die heeft de moed helemaal opgegeven, maar als we zien wat jij doet. Ja, wat zeg je dan? Ja, ik zeg, het is voor mij lastiger om dingen niet te doen dan om dingen wel te doen. En ik heb nou eenmaal de mazzel dat ik een redelijk positief karakter heb. Dus die mensen lopen weg en ik denk, Heer, dit is gewoon eigenlijk dus gewoon niet waar. Want ik weet dat ik zoveel kracht van u krijg en dat ik anders helemaal niet zou volhouden. Waarom? Dit was een kans om het zo te vertellen. Ik had het gewoon zo tegen deze mensen kunnen zeggen, voor ze vroegen er specifiek naar. En blijkbaar heb ik toch een soort terughoudendheid, terwijl u zo'n onderdeel van mijn leven bent en ik er zo vaak over praat. En dan toch in zo'n ontmoeting. Meestal heb je bij dat soort ontmoetingen geen tweede kans, want dan ontmoet je mensen op straat of ergens. Maar ja, goed, hier waren we op een camping. Dus die mensen die stonden ernaast. Dus je denkt, moet ik ze dat nou nog gaan vertellen? Ik dacht, ja, dat is toch gewoon goed. Deze mensen gaven een opening, want ze vroegen, waar haal jij je kracht vandaan? Ik kan daar best nog een keer op inhaken. Dus tussendoor was ik even naar huis geweest en ik dacht, weet je wat? Ik geef ze zo'n boekje wat ik heb geschreven over de periode rond mijn amputatie, over wie God daarin voor mij was. Dus ik ben maar naar die mensen toegegaan en ik zeg, ja, jullie vroegen waar haal je kracht vandaan, maar ik ben eigenlijk iets vergeten te zeggen. Ik heb vooral, krijg ik enorm veel kracht van Jezus die in mij leeft. Van wie hij voor mij is, dat is zo belangrijk voor mij en dat geeft me ook moed om door te gaan. En ik heb daar een boekje over geschreven en ik dacht misschien, omdat jullie daar wel in geïnteresseerd waren, zouden jullie dat wel willen lezen. En ze waren ontzettend blij met het boekje. En terwijl ik met de kinderen een potje cup deed op het veld, zag ik in mijn ooghoeken dat zij mijn boekje aan het lezen waren. Dat voelt niet heel gemakkelijk. En s'avonds gingen wij weg en zij gingen ook een dagje weg. Dus ik heb daarna alleen ze nog een keer een hand gegeven. En ze zei, ja, ik ga zeker je boekje lezen. Ik ben er zo blij mee. En ik dacht, oh, ik verlang dat om dat meer te doen. Niet uit een krampachtigheid. Van, ik moet vertellen over over God. Ik moet evangeliseren, maar als hij het belangrijkste is in mijn leven, het middelpunt is van mijn leven en ik weet wat hij allemaal voor me gedaan heeft, dan mag ik daarover vertellen. En dan hoop ik dat de reactie is zoals Jethro reageert, maar dat zal ook niet altijd zo zijn. Dat iemand gaat erkennen van God is de Heer. Hij is het en God gaat prijzen. En ik denk dat het ook heel belangrijk is als we dat met elkaar doen. Zoals net dat het tijd is om te vertellen, wat heeft God in ons leven gedaan? Hij is het middelpunt en we mogen daarover praten met elkaar. Bij de koffie, als we elkaar ontmoeten, dan mogen we elkaar bemoedigen en opbouwen. Gisteren zag ik de nieuwe opwekking bij de post zat en ze maakten het nieuwe jaarthema bekend voor hun conferentie in het voorjaar. En dat is, het komt door zijn naam. En ze zeiden, we hebben 50 jaar nu de opwekkingsconferentie georganiseerd. En hij heeft het gedaan. Hij was er al die jaren. En we kunnen zeggen, hij heeft dit werk gedragen. En zo mogen we ook naar de toekomst kijken. Het komt door zijn naam. Wij doen dit niet zelf, maar wij kunnen dat alleen omdat hij het doet. En ik vond het zo mooi om ook als christen naar elkaar te zeggen, constant God in het middelpunt te plaatsen van wat we uitspreken naar elkaar, wat we zeggen tegen elkaar. Omdat hij degene is die ons leven vervult. En als we vol zijn van hem, dan hoeven we daar denk ik niet krampachtig over te doen. Maar dan mag dat gaan stromen, ook in onze woorden. Wat Jethro dan doet, is een maaltijd organiseren. Hij brengt een offer aan God om hem te danken. Hij zegt niet alleen binnen in Mozes' tent van ik wil God prijzen, want hij is het. Nee, hij gaat God ook echt zelf bedanken met een offer en hij doet dat in de openbaarheid. En dan houden ze een maaltijd. Mozes, zijn schoonvader, Aaron, de oudste van Israël. En zij doen dat, staat er voor het aangezicht van de Heere. Ben je een beetje aan het nadenken over dat verhaal en denk, hoe zou dat er nou uitgezien hebben? Er was nog geen tabernakel of tempel. Maar God was daar in een wolkolom en 's avonds in een vuurkolom. Stel ik me zo voor dat het een beetje schemerig was, dat die wolk net verandert in vuur, dat het licht is. En dat ze daar gaan zitten, met elkaar, voor het aangezicht van God. En ze voelen de warmte en de gloed van zijn aanwezigheid en het licht van zijn aanwezigheid. En daar hebben ze met elkaar die maaltijd. Dan denk ik, wow. Moet dat bijzonder zijn geweest? Daar zat Jethro, de priester van Midian. Daar zat Mozes, opgegroeid als zoon van de farao en later een herder. Daar zaten de oudsten van het volk Israël. Slaven, hun hele leven slaaf geweest. Oudste klinkt mooi, maar dat waren slaven geweest tot voor heel kort. En zij zaten daar met elkaar. En ik denk dat op dat moment die verschillen wegvielen in het erkennen van de Heere als redder. De Heere als de Almachtige. Zij waren daar in zijn aanwezigheid. En ik dacht, wat een mooi voorproefje is dat alvast. Voor wat er straks gaat gebeuren. Dat er een verbond wordt gesloten. Dat het verbond niet exclusief is voor het volk Israël. Maar dat God er een God wil zijn voor iedereen die zijn naam erkent. Die hem erkent als de redder. En het is ook al een voorproefje voor wat er nog later ging gebeuren toen de Heer Jezus kwam. Niet alleen voor het volk Israël, maar voor de hele mensheid en iedereen die de naam van de Heer aanroept, die hem erkent als zijn redder, die mag erbij horen. Ik denk dat ze op dat moment daar al een stukje van hebben mogen beleven. En wat is het dan mooi dat Jezus ook ons oproept om steeds met elkaar het avondmaal te vieren. Die maaltijd in zijn aanwezigheid. Waar iedereen bij mag horen die hem erkent als de Heer. Dan hoef je elkaar niet helemaal persoonlijk te kennen, dat kan niet met iedereen. Maar het geeft een verbinding. Een verbinding in zijn aanwezigheid. En ik denk dat jullie dat vorige week, toen jullie met elkaar avondmaal vierden, ook echt ervaren hebben. Wij zijn door hem in zijn aanwezigheid verbonden met elkaar. Verbonden met hem, verbonden met elkaar. Ik vind dat Henry Nouwen heel mooi kan uitleggen wat het avondmaal precies in al zijn facetten betekent. En hij zegt dan ook, als we avondmaal vieren, dan vormen we met elkaar geen team of een groep. Nee, we vormen met elkaar één lichaam. Het lichaam van Christus in deze wereld. Er is een heel bijzondere eenheid. Een eenheid ook met een missie. Om het lichaam te zijn van hem in deze wereld. Om van daaruit, vanuit die verbondenheid, te gaan uitdelen van wie hij is, voor wie erbij wil horen. Het lichaam steeds te laten uitbreiden. Prachtig hoe in het midden van dit verhaal er een maaltijd is. Een maaltijd waarin ze zich verbinden met elkaar en met God. En dan de volgende dag, na het gezellige samen zijn, na de maaltijd met elkaar, die mooi was, die goed was, gaat het gewone leven weer zijn gangetje. En Mozes die staat daar als rechter voor het volk. De mensen staan in rijen, want het gewone leven gaat nu ondertussen een beetje zijn gangetje. Geen crisismanagement meer, maar de gewone alledaagse dingen. Irritaties, onenigheid over wat van wie is, welk vee misschien. Ik weet niet waarmee ze allemaal komen. Mensen die elkaar wat doen, die aan elkaar spullen zitten. En ze staan in rijen voor Mozes. En Jethro die kijkt ernaar en die is verbaasd over hoe het gaat. Mozes, wat doe je nu? En het mooie vind ik dat hij eerst met een vraag komt bij Mozes. En Mozes zegt, ja, maar dit is mijn roeping. Ik ben hier om het volk te vertegenwoordigen naar God. En Gods woorden door te geven aan het volk. Dat is mijn taak en daar geef ik uitvoering aan. En dan is Jethro ontzettend rechtstreeks. Je doet het niet goed. En dan denk ik, wat is het dan mooi om het gedeelte daarvoor te hebben gelezen. Om niet te denken, daar komt Jethro aangestampt en die zal wel eens even vertellen hoe het moet. Nee, ze hebben eerst met elkaar bijgepraat. Ze hebben zich verbonden met elkaar. Ze hebben samen de naam van de Heer geprezen en zijn in zijn aanwezigheid geweest. En vanuit die verbinding kan Jethro nu kijken naar wat Mozes doet. En het bijzondere van het advies van Jethro hier vind ik dat hij niet alleen kijkt naar Mozes. Dat hij niet alleen denkt, Mozes, doe jij nou maar eens wat je zelf leuk vindt. Doe het nu maar eens op je gemak. Je hebt hard genoeg gewerkt. Je hebt je leeftijd om met pensioen te gaan. Trek eens wat meer op met je gezin. Nee, in het advies wat Jethro geeft, zegt hij, nee, die roeping die je van God gekregen hebt, ja, dat is jouw roeping. En dat is de belangrijkste roeping die er bestaat. Dat gaat over de relatie tussen God en mensen. En dat is een heel mooie roeping die jij hebt. En in het advies wat Jethro geeft, gaat hij ook uit van deze roeping. Hij kijkt, wat is er goed? Wat past er bij jou? Wat is er goed voor het volk? En hoe ga je om met de taak die God je heeft gegeven? En Jethro is redelijk stellig in zijn advies. Hij zegt, dit is het advies en ik denk dat God dat zegent. Maar als je dan aan het eind kijkt, vers 23, dan zegt hij ook, als je dit doet en God het je gebiedt, dan denk ik, hé, aan de ene kant is hij stellig, aan de andere kant zegt hij wel van, kijk ook of je denkt dat dit is wat God voor jou heeft. Of je dit advies echt ter harte mag nemen. In de zomer vond ik in de kast een oud boekje van de OZG. En dat ging over als God de weg wijst. Ik dacht, oh, dat lijkt me wel mooi om te lezen. En er stonden allemaal punten in waar je op kon letten. Als je in de leiding van God en door de Heilige Geest. En daarbij ook getuigenisverhalen van allerlei zendelingen. Prachtig om te lezen. En een van de adviezen daarin was, daar stond, een raadgeving is niet meer dan een raadgeving. En kan nooit het nemen van een eigen beslissing voor Gods aangezicht vervangen. Toen dacht ik, hé, wat is dat mooi. Want dat zie je eigenlijk ook wat Jethro hier doet. Hij geeft een raad. Hij denkt ook dat het een raad is die echt wel goed is. Die God zal zegenen. Geeft Mozes wel de ruimte om daarmee naar God te gaan. Maar Mozes die heeft eigenlijk geen tijd nodig om daarmee naar God te gaan. Dan denk ik wat bijzonder. Mozes die hoorde constant rechtstreeks de woorden van God. Wat hij moest doen. Bij de Rode Zee, bij alle noden die er waren. En hier luistert hij naar zijn schoonvader. Dan denk ik, was hij zo getraind om Gods stem te verstaan, dat hij Gods stem hoorde in de woorden van zijn schoonvader? Misschien had hij al wel op zijn knieën gesmeekt bij God. Van, Heer, u heeft me deze taak gegeven, maar dit kan toch eigenlijk niet? Ik raak overwerkt op deze manier. Dit gaat zo niet. Misschien was dit advies wel een gebedsverhoring voor hem. In ieder geval staat hij open om Gods woorden te horen door het advies van Jethro heen. En met het toepassen van het advies ontstaat er ruimte. Ruimte voor Mozes om nog beter Gods stem te verstaan. Om te investeren in de relatie tussen God en zijn volk. Want daarna, daar gaat René volgende keer over spreken, gaat hij de berg Sinaï op. Waar hij de wet van God ontvangt. En waarna het verbond gesloten wordt met het volk. En ik dacht, we kunnen hier wel van leren. Van Mozes. Hoe hij niet leeft voor zijn eigen gemak. maar volledig zich wil inzetten voor de roeping die God hem geeft. Maar ook bereid is om naar het advies te luisteren. Om Gods woorden te horen door een ander heen. En we kunnen leren van Jethro. Die vanuit die verbondenheid met Mozes en met het volk ook een advies durft te geven. Durft op te staan. Durft te spreken, heel rechtstreeks. Om advies te geven. Maar ook al met die reserve van... Vraag ook of dit het advies is wat van God is en wat op deze tijd het goede is. En dat is soms best wel lastig. Advies geven kan lastig zijn. Want dan denk je, wie ben ik om een ander advies te geven in wat hij aan het doen is? Toch kan het heel waardevol zijn, want God wil met zijn wijsheid door ons heen spreken. Soms spreekt God rechtstreeks, soms door zijn woord, maar hij kan ook door mensen heen spreken. En wat is het dan belangrijk als je advies geeft om te kijken, wat voor taak heeft God iemand gegeven? Wat voor roeping heeft iemand op zijn leven gelegd? En om daarin mee te gaan. En dat kan iets heel groots zijn, zoals bij Mozes, een leider van een volk. Maar zelf is mijn eerste taak om gewoon een moeder te zijn voor mijn gezin. En ook daar heb je soms advies van anderen nodig, want dat weet ik ook niet allemaal zelf hoe ik dat doe. En dan is het best lastig soms om anderen daarin toe te laten, advies te krijgen. En we mogen ook leren om dat advies te ontvangen, om open te staan. Wat heeft een ander te zeggen? Zitten er Gods woorden in het advies van die ander? Hoor ik hem? Versta ik hem? En wat dan belangrijk is, denk ik, is dat we ons steeds afvragen, is God in het middelpunt van ons denken? Leven we voor onszelf of leven we voor hem? Wat het beste is in de relatie tussen hem en zijn volk, de relatie tussen God en de gemeente, de relatie tussen God en onszelf. Als we dat centraal zetten in de keuzes die we maken. Het was een hoofdstuk met 3 delen. Een ontmoeting, een maaltijd, een advies. En als we ons afvragen, is God in ons midden of niet? Dan denk ik dat juist in dit hoofdstuk, waarin het volk een stuk rust had, dat de vraag is, is God in ons midden? Maken wij God het middelpunt? Het middelpunt van de ontmoetingen, het middelpunt van de maaltijden, het middelpunt van ons als gemeente zijn, het middelpunt van hoe we onze taken uitvoeren, hoe we ons leven inrichten. En ik denk dat we dat mee mogen nemen de week in. We mogen afvragen bij alles wat we doen, is de Heere in ons midden, is Hij ons middelpunt of niet? Amen.